Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast, de Bodybuildcast en aflevering 5 alweer. We hebben net een hele mooie lange aflevering opgenomen en vandaag gaan we dus aflevering 2 opnemen, de tweede eigenlijk nummertje 5 alweer, met de Fitvengers zoals Wesley het noemt. Ik wou zeggen de Avengers van de fitness scene, maar het voelt hier alsof ik een beetje met Captain America en Spider-Man aan tafel zit.
Fitvengers,
ja. Ja, en vandaag gaan we het eigenlijk hebben over de optimale split samenstellen voor jezelf en de essentiële componenten van een trainingsschema. Vanuit jullie expertise in bodybuilding, maar ook het medische aspect erin. En ik ga ook weer eventjes een klein voorstel rondje doen met wie ik allemaal aan tafel zit. Links van mij zitten Frank en Blanke, JW, Dr. Diederik Smit en Wesley Vissers. Heren, van harte welkom.
Afgesproken, dat ze bij jou altijd je titel zeggen.
Ja, anders kom ik niet.
Nee, je dacht...
Ja, wil je dan anders dat ik je gewoon Diederik noem? Eigenlijk dat je je doktersjas aan moet doen. Hè?
In mijn doktersjas in mijn kliniek, die doe ik natuurlijk wel aan. Zeker voor een podcast. Maar om hier in een doktersjas thuis, in een gym te gaan zitten.
Thuis doet ze hem ook wel eens uit.
In de slaapkamer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben je benieuwd naar je gezondheid? Of heb je specifieke gezondheidsklachten waar je onderzoek naar zou willen doen? Ga dan naar de website van jouwgezondheidstest.nl en kies een onderzoek wat het beste bij jou past.
Oké, nou, ik had een leuke stelling om gelijk mee af te trappen. En dan mag degene die als eerste daarop in wil haken, mag dat gelijk erop inspringen. Herstel versus spierprikkel. Wat is er belangrijker?
Spierprikkel.
Ja. Wil je prikkel geven?
Ja. Zonder spierprikkel groei je niet.
Ja, fair enough. Ja. Oké. Maar als je daar in de verhouding, als je het verhoudingspercentage
gebruikt. Ik denk dat het belangrijkste als je zo gaat kijken is, je moet de spierprikkel geven. En als je die helemaal bereikt hebt, dan is het herstel in één keer heel belangrijk. Dus op een gegeven moment meer gaan doen dan die spierprikkel heeft op een gegeven moment geen nut meer. Want dan ben je heel veel junkvolume aan het doen. Maar je moet gewoon de prikkel geven voor het doel wat je wil bereiken. En dan is eigenlijk alle focus naar herstel toe. En ik denk dat daar heel veel mis te boeken is bij heel veel mensen.
Denken jullie, ik ben er denk ik zelf ook schuldig aan geweest in het verleden, maar denken jullie dat er heel veel junkvolume plaatsvindt?
Ja, ik denk iedereen hier aan tafel al wel een keer in zijn leven gedaan.
Dat geloof.
Jaren. Ja, dus dat is gewoon, je begint en zeker, ik weet nog van mij, ik begon met trainen en je opent een magazine en dan ziet er een workout in staan van een gast die heel groot is. Ik denk, dat ga ik ook doen, want dan krijg ik ook zo'n borstel. Je pakt het boek van Arnold Schwarzenegger en daar staat een workout in. Succes met dat ding afronden, want dat is niet normaal. En dan ga je dat doen en dan kom je er op een gegeven moment achter, want dit werkt voor mij niet. Want ik krijg pijntjes, maar ik groei niet. Ja, en dan kom je er inderdaad achter dat herstel wordt wel in één keer heel belangrijk. En ja, in de mate ik langer train, ik merk hoe minder dingen ik doe, hoe beter mijn progressie wordt.
Ja.
Ik denk dat het ook belangrijk is om die spierprikkel te geven, maar de spierprikkel compact te houden. En dus niet, je kan overtrainen door te vaak te trainen met te weinig rust ertussen, maar je kan ook overtrainen door veel te veel te trainen in één sessie. En eigenlijk die spierprikkel zo te overdrijven dat de spierafbraak plaatsvindt voordat je überhaupt spieropbouw kan laten plaatsvinden.
Ik denk dat er een grote misconceptie zit in dat mensen dat trainingsvolume het belangrijkste is voor groei. Uiteindelijk intensiteit en effort is 100 keer belangrijker dan hoeveel volume je daadwerkelijk doet.
Ja, je kan alle volume in de wereld draaien, maar als je niet intens genoeg bent, dan krijg je nul prikkel. Hoe nul?
Ja. Stel, je hebt een bepaald programma. Laten we even zeggen dat je in een week 30 oefeningen zou kunnen doen. Hè. Die kan je dan verdelen over 5 dagen van 6 oefeningen. Wat zou beter zijn? Zou het beter zijn om 10 trainingen van 3 oefeningen te doen, 5 van 6 of misschien zelfs wel 2 keer hele lange workouts? Zit daar een soort van optimum in hoe vaak je...
Ja, ja.
Maar waar ligt dat optimum?
Dat is persoonlijk.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar voor een doorsnee gemiddelde sporter zonder al te veel talent.
Bijvoorbeeld beginners zou je best kunnen zeggen een frequentie van een spiergroep van 3-4 keer per week. En dan hoef je, kijk, een beginner, 1 oefening per spiergroep kan ruim zat zijn met 1 of 2 sets voor... boeken van progressie. Maar naarmate je gevorderd raakt, moet de totale intensiteit van 1 trainingsprikkel moet hoger zijn. Maar dat betekent dus automatisch dat de frequentie omlaag moet. Want je kan niet een hele intensieve prikkel 4 keer per week herstellen. Dus hoe verder gevorderd je raakt, dit is natuurlijk een beetje globaliseren, maar hoe verder gevorderd je bent in je liftingcarrière, hoe intensiever de trainingsprikkel per keer moet zijn. En dat betekent dus automatisch dat de frequentie waarschijnlijk omlaag gaat.
Er moet dieper gaan om toch nog rendement te halen. Ja. Dus moet je ook meer rusten.
Omdat er meer weerstand vanuit het lichaam komt om nog meer spiermassa aan te zetten. Dus de threshold, de drempelwaarde om voor een trainingsprikkel dat die hoog genoeg is om nog verder hypertrofie te veroorzaken, die drempelwaarde wordt steeds hoger.
Ja.
En die komt dus ook steeds dichter bij je maximale herstelcapaciteit te liggen. Dus kijk, een beginner, ja, maak geen fuck uit wat je doet. Als je gaat bewegen, dan komt spiermassa bij. En je, de hoeveelheid trainingsvolume die nodig is voor progressie is zo laag, dat er een heel groot verschil zit tussen de hoeveelheid trainingsvolume en intensiteit en jouw maximale herstelcapaciteit. Dus je kan, ja, maak geen reet uit wat je doet. Je herstelt er toch al van en je groeit. Alleen naarmate je gevorderder raakt, nou, weet je, neem Wesley als voorbeeld, zeker in een fucking prep of er tegenaan. Beentrainingen als voorbeeld. Zeker ook als je cardio en blabla doet en je zit in een calorietekort of tegenaan. Er zit er maar een heel klein verschil tussen voor het volume die nodig is voor progressie en dat het te veel is. Maar je wil ook niet te weinig doen, dan is het ook geen progressie. Dus op een gegeven moment wordt het een heel dun lijntje.
Coördansen eigenlijk, ja, ja. Tussen over en onderbelasting.
En het verschilt dus ook per fase. Ja. Dus niet het hele jaar lang hetzelfde. Nee, ja. Dat maakt het lastig.
Ja. Periodiseren noem je dat geloof ik ook. Ja, hè? Dat je gaat wisselen van trainingsschema. Is dat, wat is de belangrijkste reden om dat te doen? Heeft het echt te maken met prikkel voor spieren, hypertrofie, de motivatie van de cliënt, wat leuk houden?
Of blessures. Ja, dat zijn de voornaamste redenen dat ik aanpassingen maak. Dus dat zijn de voornaamste redenen. Dus of iemand gaat echt compleet wisselen van fase, of wat Wesley inderdaad aangaf, wat ik volgens mij in jullie podcast hoorde, is inderdaad, ik heb deze feedback gekregen en daarom moet ik dit extra gaan trainen. Ja, dan is er een prioriteitsding gekomen. Dus dan maak je aanpassing.
Ja, ja.
Dat zijn eigenlijk de drie voornaamste redenen. Dat is of je vindt saai, of je een blessure, of je een prioriteitsswitch. Dat zijn de drie voornaamste.
Ja. Werk in principe voor spiergroei, als je geen last zou hebben van blessures, het zou een machientje zijn wat betreft motivatie. Dan kan je 10 jaar lang dezelfde doen, elke training een kilo erop en je gaat groeien.
Ja.
Alleen op een gegeven moment krijg je dus, nou ja, mensen gaan zich kapot vervelen. Ja. En een hele belangrijke is inderdaad dat je pijntjes en dat je gewrichten gaan protesteren. En dan, ja.
Je verdeelt de belasting eigenlijk door steeds een andere oefening uit te voeren.
Ja. Ja.
Zien jullie dat ook veel bijvoorbeeld bij hedendaagse coaches, dat daar te veel chunkvolume in bepaalde trainingsschema's staan? Want jullie hebben waarschijnlijk ongetwijfeld wel eens nieuwe cliënten krijgen die daarvoor coachen met iemand anders hebben gevolgd.
Ik heb het zelf zo, dus dat als ik een trainingsschema voor iemand opstel en dan komen, voor mij heb ik dat ook wel eerder aangehaald, maar jongens die kuren, nou ja, die trainen voor de pomp, want dan ben je lekker groot. En die zijn dus alleen maar bezig met hele korte termijn, want die willen die training lekker voelen. Die zeggen spiermassa aan te willen komen, maar op het moment dat jij dan een trainingsschema in elkaar zet dat, nou ja, progressief zorgt voor meer kracht en op lange termijn dus ook groei, gaan ze aan het einde van een training altijd nog even een paar pompsetjes doen, want ja, anders voelt mijn training niet lekker.
Oh, nee. Nou, ik denk, kijk, ik zie wel schema's voor coaches voorbij komen die inderdaad hoog volume zijn, maar ik neem ze nog niet eens altijd heel kwalijk, want zeker als je iemand online coacht, je moet wel rekening houden, je weet niet wat de kwaliteit van de training zelf is. Dus kijk, je hebt natuurlijk de slijpere pro's, dat je iemand heel precies weet wat hij aan het doen is, dat je heel precies alles kan vaststellen. Maar als je iemand op afstand coacht, ik denk dat sommige mensen inderdaad als een soort shotgun approach gebruiken van ik schiet maar gewoon heel veel en dan krijg ik waarschijnlijk de prikkel ook wel. En dus ik weet niet, het zal niet altijd met de verkeerde bedoeling zijn, denk ik. Alleen als je gaat kijken van als iemand het echt correct zou uitvoeren, is het inderdaad heel veel.
Ja.
Maar ik wil niet altijd zeggen dat het fout is. Want je krijgt ook wel eens trainingsvideo's van mensen doorgestuurd en ik denk ja,
misschien moet je met 6 sets
gewoon doen hetzelfde effect te krijgen van wat iemand in 2 sets kan bereiken.
Ja, precies. Ja.
Daar zit ook een keerzijde soms aan. Je doet iemand zijn best.
Het is natuurlijk ook een beetje, de vuistregel is meestal een beetje 2 werksets, maar dan wel keer 100% intensiteit. Ja. Maar ja, als je mensen op 80% intensiteit trainen, dan kan je misschien 3 sets beter doen.
Misschien wel 3 of 4 sets nog hetzelfde hebben. En dan zie je ook dat mensen eigenlijk bezig zijn en zeggen, ja, ik kan eigenlijk nog wel zwaarder. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk een soort reverse pyramid. Dan doen we eigenlijk een piramide opbouw van je trainingen, omdat je nog steeds zwaarder kunnen gaan trainen. Ja, dan duurt het soms wel een paar weken voordat je iemand eigenlijk bij de intensiteit krijgt waar je ze wil hebben. Ja, dan is het niet verkeerd om misschien wat meer setjes te doen, want dan leren ze de vaardigheid en is het heel goed aan.
Maar dus ze gebruiken de term repetitions in reserve. Hè? Dus hoeveel oefeningen zou je nog kunnen doen nadat je set afgelopen is of tot falen?
Ja.
Is er een reden om voor een bepaalde approach te kiezen? Of heeft het te maken met de fase of een doelstelling die je hebt?
Ideaal gezien zou het 1 of 2 herhalingen van spierfalen af zijn voor de meeste progressie. Alleen dat inschatten waar het exact is, moet je behoorlijk gevorderd voor zijn. En de meeste mensen hebben geen idee waar dat punt is. Want dat is één ding wat ik vanavond eraan. Ik dacht zelf ook dat ik wist waar dat punt was, tot ik met Dorian Yates trainde. Toen kwam ik er in één keer achter dat ik compleet naast zat van waar het werkelijk was.
Ja, toch nog wel gewoon veel in reserve, zeg maar.
Ja, ik train maar 6 en ik deed 14, dus moet nagaan.
Dus voor je gevoel gewoon tot falen trainen, dan ben je er waarschijnlijk 2 vanaf.
Ja.
De enige oefening waar het misschien het gaat is bankdruk, omdat je gewoon de stang niet meer omhoog rijdt.
Ja,
maar elke andere oefening kom je daar niet in de buurt.
Ja.
Maar dan is mijn vraag erbij altijd, die onderzoeken waarbij dus is aangetoond, zoveel reps reserve geeft ook je spierstimulans. Zijn dat ook trainingen geweest?
Ja, dat is dus kut.
Ja. Die zoals Dorian Yates zouden zijn getraind, zeg maar.
Nou, dat is grappig. Mike Espertel is een van de onderzoekers die er best wel veel gezien.
Ja.
En ik heb dus een keer 2 coaches naar een kamp van hem toegestuurd om echt training van hun te krijgen. Want het is, zij trainen wel gek. Ze doen wel, ja. Dat, maar dat was ook wel een extreme range of motion. Want ik, zag, ja. Ik kreeg een lekkere video doorgestuurd. Ja. Die waren helemaal van de bak af. Dat zou ik niet adviseren, maar die gingen wel ver. Dat ik dacht, oké, dat is wel. Maar dat doen ze dus niet in studies.
Nee, want dan vraag ik me dus af, als die Mike Isch vertelt, die heeft heel vaak over die Raptor Reserve. En hij zegt van, ja, studies tonen aan, 1 tot 2 Raptor Reserve kan je beter doen dan tot falen, want dit ja. En dat. Maar als hij dat baseert op die studies waar ze niet echt tot falen trainen, dus zoals jij ervaren hebt met Dorian Yates.
Ja.
Waarom kan je dat dan wel correleren aan hoe hij het zelf traint? Dat hij traint veel zwaarder dan die gas in die studies.
Ja, bijvoorbeeld. En dat is weer één ding waar ik letterlijk tegenaan loop. Dus bijvoorbeeld de studie zegt 10 tot 20, 25 werksets in de week.
Ja.
Als ik iemand PT zou geven, kom je niet eens in de buurt daarvan.
Nee.
Want dan ga je dat echt niet redden.
Nee.
Dan mag je al blij zijn als je 6 werksets in de week redt en ja. Je herstelt er nog steeds van. Dus ik denk dat er een heel grote keerzijde zit. Want het grootste probleem waar je eraan zit, die mensen die studies doen, zijn onderzoekers. Die zijn geen trainers. Dus die dat ziet er inderdaad pittig uit, nu heb je het wel bereikt. Maar is dat ook echt daadwerkelijk spierfalen?
Dat is een hele probleem met wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat het een groot goed is dat heel veel coaching zich nu baseert op evidence-based advies. Hè? Want ja. Ik denk dat het heel veel voordelen heeft als het gaat om efficiëntie en risico blessures. Maar ja, je laat onderzoek wel uitvoeren door wetenschappers.
Ja.
Die er anders in staan dan een goede coach.
Die niet
dus RP hoe representatief ja. Is datgene wat in een... In een studieproject gedaan wordt wel voor de praktijk, waar
ik nu goed uit moet inhuren.
Ja, en ik weet niet of het goed gebeurt. Ja,
en dan gewoon eens meten voor wat ja. Gebeurt er als die het 16 jaar lang doet ten opzichte van die coach. Ja.
Het probleem, kijk, ik denk dat evidence-based verhaal gebruik onderzoek als het startpunt van waar je gaat beginnen met hoe je trainingen zo gaat inrichten. En niet als ideaal eindpunt van hoe je training eruit.
Evidence-directed zijn, dat is een klein verschil.
Ja.
Wel heel weer, en dat zien we in de geneeskunde ook. Als je alleen maar beperkt tot datgene wat evidence-based is, dan kan je mensen bijna niet meer behandelen.
Nee. Okay. En je loopt 30 jaar achterop.
Ja, en je loopt heel erg achter. Plus je hebt altijd de beperking van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Is dat wel generaliseerbaar? We hebben hier namelijk een populatie onderzocht. Is dat wel van toepassing voor de persoon die tegenover mij zit? Dus je moet het als fundament gebruiken om ja. Verder op te adviseren en ja. Laat het niet de enige richtlijn zijn die je hebt om adviezen te geven.
Maar het voorbeeld wat Wesley net ook geeft qua die trainingsmethodes. Kijk, sowieso de meest gevorderde jongens die... de meest gevorderde mensen gaan niet meedoen in dit soort studies, want die hebben een eigen trainingsmethode. Dus als een onderzoeker zegt, ik wil dat jij maar 3 sets van 12 reps gaat doen van een borstspier voor 6 weken. We gaan kijken wat hypertrofie daarvan is. Die denken, dikke lul, en ik ga gewoon mijn eigen trainingen doen en ik schrijf me gewoon in voor de... Ja. Dus de mensen die meedoen met dit soort studies zijn heel vaak gewoon de beginners die, nou ja, sowieso een beetje de kantjes eraf lopen. Zeker ook als er onderzoek wordt gedaan met spierbiopten. Nou ja, echt van mijn fucking leven niet dat ik een spierbiopt laat afnemen.
Nee.
Dus het is...
Moet je er allemaal weer aantrainen?
Ja, nou ja, en ik weet niet, dat is gewoon littekenweefsel natuurlijk. Ja. Dus het is gewoon best wel lastig om... de onderzoeksgroep is nooit representatief voor de... serieuze jongens die trainen.
Nee.
Gewoon echt nooit.
Nee.
En het probleem is natuurlijk ook nog, ze doen volgens mij vrijwel nooit een washout periode. Dus je hebt, stel jij traint altijd, even bijvoorbeeld voor de mensen die, ik weet dat jij weet wat het is, maar voor de mensen die luisteren, Frank die traint altijd 2 sets, 6 reps, tering zwaar. Ik train altijd 4 sets van 30 reps, want ik heb last van mijn gewrichten, dus ik train licht. We trainen allebei wel tot spierfalen. We hebben allebei hypertrofie veroorzaakt. En dan gaan een onderzoeksgroep gaan doen. Kijken welke rep range effectief is voor hypertrofie. We gaan je inzetten op 3 sets van 8. Nou ja, dat gaat voor ons allebei een heel ander effect hebben. Omdat wij van een heel ander startpunt afkomen. We komen uit een heel andere trainingsfase. Dus ook daarin...
Ja, dat is de washout die je bedoelt.
Ja, je kan heel weinig met die onderzoeksgegevens van wat ideaal zou zijn voor hypertrofie.
Het is heel erg bepalend wat heb je gedaan voordat je begon aan dit best call.
De beste vraag die ik kan stellen vaak aan cliënt is gewoon, wat heb je gedaan wat werkt?
Ja.
Want daar heb je een indicatie.
Ja, maar meer van wat het lichaam doet. Ja.
Dus dat is vaak de beste vraag die ik kan stellen. Dan krijg je dus een idee.
Ja.
En wat werkt absoluut niet? Nou, dat moeten we dus niet doen.
Ja. Nee, ja, precies.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Ja, want Frank, jij zei net van dat mensen het heel moeilijk vinden om voor zichzelf in te schatten qua intensiteit. Dat zelfs de meest gevorderden dan niet kunnen. Kijk ik even naar Wesley als een van de meest gevorderden. Hoe zorg jij voor jezelf dat je echt zeg maar, tot intensiteit traint? Want je hebt natuurlijk ook al vaker podcast aangegeven dat je natuurlijk ook oppast dat je niet... Bijvoorbeeld met bepaalde compounds te ver doorgaat, zodat je geen blessures krijgt, fietsen niet rand. Maar hoe weet jij voor jezelf echt dat je tot falen traint? Zeg maar, wat zijn voor jou, hoe ben jij daar tot gekomen
dat jij dat bij jezelf ja, door hebt, om het maar zo te zeggen.
Ja, zoals we op het begin al zeiden, sommigen die weten niet eens wat falen is. Maar om erachter te komen, moet je het wel een keer uittesten. Gewoon, echt. Door de jarenlange ervaring die ik heb, weet ik hoe het voelt om dicht bij falen te komen. Ik heb al meerdere keren met One RM's in het verleden bijvoorbeeld ook al geprobeerd en zo. Ik heb al die falen al meegemaakt met iedere rep range. Maar bijvoorbeeld, zoals wij trainen jij toen ook samen met mij in leg day, was ook die belt squat. Op een gegeven moment, de eerste 8 reps gaan met dezelfde snelheid. Op een gegeven moment gaat die snelheid onbedoeld omlaag, met dat je weer omhoog komt. En dat is al het punt waarop jij dichter bij falen begint te komen. En dan is de kwestie van nog een paar van die reps. En je voelt dat ze steeds langzamer gaan. Maar je doet er alles aan om omhoog te komen. Het gaat gewoon langzamer. Dus als die onbedoelde verschil, ja, vertraging inderdaad. En als je dat bereikt, dan ben je in ieder geval al dichter bij falen. Dan dat je sommige gasten die gewoon dit doen. En in één keer stoppen ze gewoon. Van denk je van, oh, dat was. Maar dat is nog lang niet.
Nee, maar ik denk dat mensen niet begrijpen. De meest stimulerende herhaling voor spiergroei is. Je wilt snelheid maken, maar je kunt het niet. Ja. Want zo zwaar wordt.
Dat zijn de.
Dat is wat goed. Dus als jij tempo vastknoopt, heeft het totaal geen nut.
Nee. Maar stel dat je op het moment dat je dus langzamer die rep doet. Dan zou bijvoorbeeld die 5 reps in reserve beginnen. En dan moet je in ieder geval nog een paar reps gaan doen. Maar het zou slim zijn om een keer uit te testen. Oké, je gaat nou langzamer. Hoeveel kwaliteitsreps kan ik hier nog uithalen? En als dat meer dan 5 is, dan is het knap, zeg maar. Ja. Als je echt hard traint.
Dan moet je zwaarder. En ik denk dat het slim is, Wesley filmt zichzelf. Want omdat je bezig bent, denk je tot het vertraagt.
Ja.
Als je de clip ziet, dan denk je...
Nee, oh, het is best soepel. Ja.
Dus dat helpt ook. Ik zou echt dragen, film jezelf, dan zie je het vanzelf ook wel. Ja.
Een beetje het gevoel met planken, weet je wel.
Ja, ik zeg iedereen, zet maar een shakebeker in, zet je telefoon er tegenaan, film jezelf maar een keertje. Want dan zie je zelf wel of het echt uitzondert.
Ook qua houding, denk ik, en dergelijke.
Ja,
vooral dat, ja.
Ja, qua houding, maar je gaat ook wel zien van, oké, doe ik zeer mijn best of ben ik gewoon aanstellen. Want dat zie je zelf
eigenlijk. En als je traint tot falen, hoe ver mag je zoemelen? Je kan natuurlijk ook kleine periodes van rust tussen de repeats in gaan doen. Maar in hoeverre is dat toegestaan als je tot falen traint? Want dan zou je eigenlijk bij wijze van spreken nog veel verder kunnen.
Nou, dat is een beetje afhankelijk van je herstelcapaciteit. Wel, kijk, zit je positieve energiebalans, bijvoorbeeld zo'n restpauze wat jij nu bedoelt, kan je in mijn optiek best wel doen. Niet op elke oefening. Ik zou de laatste oefening van een spiergroei adviseren. Ja. En wel een isolatieoefening. Dan moet je niet met een squat gaan proberen, want het is natuurlijk levensgevaarlijk.
Ja, in principe, op het moment dat de spanning van de spier afgaat, dan ben je eigenlijk
ben je al klaar.
Die set is tot falen gegaan in de manier waarop je hem had uitgevoerd voordat je dat deed. Dus dan heb je eigenlijk al falen bereikt, maar je moet ook opletten. Soms kan het ook ontstaan niet door de lokale spierfalen, maar doordat je ook geen zuurstof, of eigenlijk krijg je zuurstoftekort. Dus je rust even uit, even rusten, even weer longcapaciteit erbij en dan rij je weer door. Als dat het moment van falen is, dan faalt je spier eigenlijk niet, maar meer jouw longcapaciteit. En dan moet je daar eigenlijk op gaan trainen of kijken van, bijvoorbeeld een back squat, is het wel de juiste oefening voor mij? Ik train heel mijn lichaam, maar ik ben gewoon niet fit genoeg in principe om deze echt op falen te laten gaan.
En een beetje dat met seks dat lang naar 50 seconden is.
Vooral van toepassing voor de grote compound oefeningen, denk ik.
Ja, precies. Ja. Kijk, met biceps, iedereen kan met biceps op falen gaan.
Ja.
Dat is echt niet moeilijk.
Vinden jullie het ook zo, want het voorbeeld dat we nu hebben van die, ik me echt kapot aan irriteren, van die gasten die dan zijn biceps aan doen en dan precies die 12 reps. En dan zie je dat ze die laatste expres even langzaam doen.
Ja.
Zo van, want die laatste die moest langzaam. Maar dat heb ik ook een keer bij een grote bodybuilder gezien. En je denkt, gast, die had er nog 100 gekregen, man. Dat zie je echt zoveel mensen inderdaad doen.
Ik moet even een bekenning maken. We hebben samen wel eens een paar keer leg day gedaan. En ik doe dan gewoon inderdaad alsof ik die laatste...
Ja, natuurlijk. Jij
bent net zo slecht. Ik alles dat ik gewoon echt helemaal dood ga. Ja.
Daar moet je doorheen.
Nee, klopt. Weet ik. Dat zie je inderdaad heel vaak tegenwoordig. En dat, ik zeg altijd zelf. Oké, de 8 doe je de 9, liefst 10. En dan kan 11. En liefst 12.
Ja. Ja, uiteindelijk als je het goed bent, tel je geen herhalingen.
Nee, klopt.
Of je begint pas met tellen op het moment dat het moeilijk wordt.
Ja.
Zoals Mohammed Ali zei.
Of dat voor de meeste mensen is gewoon het slimste vergeten.
Ja, je moet dan wel die sweet spot zien te vinden qua gewicht. Dat gewoon maar is voor jou. En je vorm moet natuurlijk weer in orde zijn. Maar dat,
Ik weet nog, ik had een keer een schema gezegd. Dat was gewoon bijvoorbeeld 2 setjes van 8 en de derde set. Doe maar zo bij herhaling als je kan. Mm. En dan krijg je de derde set, stelt er een keer 24. Dan,
Dat is een goede test. Dus
dat gewicht moet echt wel een stukje omhoog.
Ja.
Dus ja, om toch nog maar een keer even te benadrukken. Ik ga het gewoon elke podcast weer zeggen. Hoe belangrijk coaching is, hè? Ja. Hoeveel mannen en vrouwen denken, oh, als ik het zo doe, dan gaat het wel. En dan kom ik er wel.
Het gaat ook wel.
Ja, maar het is zo zonde om niet het maximaal uit je trainingen. Je laat heel veel liggen. En ga daar nou in vredesnaam, kijkers, mee beginnen op het moment dat je eigenlijk pas begint met je krachtsportcarrière.
Ja.
Alleen het zijn toch die paar rondetjes die je neer moet leggen voor die goede adviezen. Maar het is een beetje als fysiotherapie. Je hoeft niet iemand elke keer mee te laten kijken met die hele sessie. Soms is het gewoon even investeren in de goede techniek. Nou, en dan heb je de rest van je leven heb je daar lol van.
Letterlijk één keer voor een PT langs. En daar heb je de rest van je trainingscarrière heb je daar wat aan.
Of elke routine een keer. Maar ik zeg dat ook met name omdat ik natuurlijk te vaak tegenkom dat mannen grijpen naar de stimulerende middelen, de anabole steroïden, omdat ze tegen een plafond aanlopen. En ik heb gewoon als arts niet het zicht op hoe doe jij je training en hou je daar alles wel uit. En als je begint te zeuren over een coach, dan zeggen ze vaak, ja, weet je wat dat kost, heb ik helemaal geen zin in en ik weet toch wel wat ik doe.
Een potje sterren verhalen.
Ja, nou ja, maar dat. Dus dan is er zoveel meer potentie in het natuurlijke progressiedeel.
Is als je gaat kijken wat iemand natuurlijk zou kunnen aankomen de eerste jaar van het trainen, tweede jaar, derde, vierde, vijfde jaar. Nou, eerste jaar is volgens mij meestal 8 tot 10 kilo, dan wordt het 4 tot 5. Ik heb best wel mensen in coaching gehad die al 5 jaar trainen. En dan gewoon 7 kilo het eerste jaar
aankomen. Ja, alsof ze opnieuw beginnen.
Alsof ze opnieuw beginnen. Ja, maar dat is hij. Ze leren progressief overload. Ze leren correct uitvoering. En het gaat eigenlijk super hard. Dat ik denk, ja, er is nog echt veel progressie te boeken als je een hoop fouten hebt gemaakt.
Dus ik investeer in harm reduction voor anabole gebruik. Maar ik denk dat misschien de beste manier om te voorkomen dat iemand naar de anabole grijpt, is gewoon een personal trainer nemen. Die niet meteen vanaf de eerste afspraak roept van test DK of test trend.
En je kan het bij mij kopen.
Ja, ja, precies.
Voor 60 euro per... Dan heb je er ook een hoop van.
Upselling.
Ja.
Hey, in het kader van volume, we hadden het natuurlijk net ook over prep versus niet in prep. Of in ieder geval bouwseizoen. Wat is daar een beetje goed qua volume? Om dat te zeggen. Kijken jullie bijvoorbeeld allemaal naar een bepaalde hoeveelheid werksets per week wat je in totaal doet? Of per spiergroep? Of?
In positieve energiebalans ja. Negatieve energiebalans niet zozeer. Dat is het gewoon, wat is, kunnen we van herstellen? En dat is hetgene wat is. Hoeveel dat is, dat verschilt echt bij fase. Het moet extreem de prep moet zijn om de deadline te halen. Want dat is het grootste probleem. Met positief, dan ga je inderdaad ook kijken van, oké, wat was de vorige keer wat je hebt gedaan in deze fase? Kunnen we daar in de buurt komen? Misschien nog een klein beetje extra dit keer? Dat is een beetje wat je aanhoudt. Maar er zit een gigantisch verschil tussen. Want ik heb personen bij wie dat 10 sets is. Maar ik heb ook personen bij wie het 14 sets is. Dat is niet een standaard iets.
Met positieve en negatieve energiebalans bedoel je hoeveel je kan belasten tot je gaat overbelasten.
Ja, positief merk ik overbelasten. Dan ga je inderdaad gewoon te groot verval zien. Dus dan gaan we op een gegeven moment 20% omlaag.
Dus dat is de negatieve energiebalans. Ja.
Ja, en met eigenlijk wat ik merk, zeker als mensen op dieet zitten, is op een gegeven moment gewoon je herstelt. Gewoon niet de slaapkwaliteit wordt slecht.
Wat jij ook al zei, hè? Dus de slaap ga je het aanmerken. Ja, het belast. Bijzonder dat dat zo werkt eigenlijk.
Je tolerantie voor volume is in een overschot groter. En het negatieve effect van te veel trainen is, nou ja, wat Frank net zegt, ga je in een overschot meer merken aan dat je prestaties van die training niet zozeer meer top gaan. En als je in een negatieve energiebalans zit, dan ga je het meer merken aan echt.
Je kan het, dat kan je ook terug zien in hartslagvariabiliteit. Ja, ja. Eigenlijk is je autonome zenuwstelsel te veel. Ja, precies. Je sympathische zenuwstelsel is te hoog geactiveerd. Ja. Waardoor je variabiliteit daalt. Je rusthartslag hoger wordt. Je cortisolsecretie neemt toe. Wat uiteindelijk weer slecht is voor de opbouw van spiermassa en insulinegevoeligheid. Maar dat is eigenlijk, dat is even wat onder de motorkap gebeurt. Maar uiteindelijk zijn dat de manieren waarop je het aan de buitenkant kan merken dat je te ver gaat.
Ik merk het als ik in prep ben en ik heb een fase, dat train ik gewoon 7 keer per week. Want nou ja, die 2 uur dat je traint heb je geen honger. Dus ik ga me lekker elke. En soms was het 2 trainingen op een dag. Want dan, maar dan merk je dus inderdaad dat je rusthartslag stapelt echt gewoon omhoog. Ja. En na 1 of 2 rustdagen zo 15 slagen eraf. Dat is echt bizar. Ja. Maar dan werk je dus wel dat je te veel aan doen bent.
Ja, je ziet gewoon een trend. Die rusthartslag stijgt echt behoorlijk.
Ja, en dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om dat bij te houden ook.
Ja, want dat is eigenlijk, soms kan het je vertellen wat er aan de hand is voordat je het zelf merkt.
Ik heb nu voor de afgelopen 55 weken gemiddeld, ik heb ze heel makkelijk met een smartwatch, krijg je zo het weekgemiddelde. En ik heb ook allemaal achter elkaar staan wat de trendlijn is van mijn hartslag. En daarbij het gewicht, mijn calorieën, al die dingen bij elkaar. Of ik in de prepfase zit of een opbouwfase. En dan zie je inderdaad in de prepfase, op een gegeven moment gaat jouw hartslag omhoog. En eventjes niet meegerekend de stimulanten die ervoor kunnen zorgen. Maar buiten dat, dan zie je op een gegeven moment inderdaad, op het moment dat de volume verlaagd moet worden en in een logboek de prestaties achteruit gaan, gaat tegelijkertijd die hartslag ook meer omhoog. En op het moment dat je die volume dus gaat droppen, dus met 20-30% die week, dat dan de hartslag ook meegaat.
Ja.
Dus, maar vaak zie je het nog iets eerder in jouw prestaties in het gym, als je eerlijk bent over je uitvoering, dat het net iets sneller achteruit dan dat jouw lichaam het aangeeft via de hartslag die omhoog gaat. Dus dan kan je nog iets eerder voorkomen dat überhaupt gebeurt.
Het is wel type persoon met je, want ik heb nog een paar mensen die echt logboek warriors zijn.
Ja.
Het maakt niet uit wat staat, ik ga het mijn logboek ga ik halen. Nee. En die push je dan wel door en dan zie je de prestatievermindering niet. Dus...
Ja, maar dat is eigenlijk het volgende niveau. Als jij voor dezelfde, stel je doet een seated row, 10 keer 50 kilo.
Ja.
Als jij voor die 10 reps voor je gevoel meer moeite moet doen, train jij harder voor hetzelfde resultaat. Ja. Wat wil zeggen dat je dus eigenlijk niet hersteld bent van de vorige keer.
Ja.
Omdat je dus harder moet trainen voor hetzelfde. Dus je een harde training ook zeggen dat je net toch net iets meer momentum gebruikt. Ja. Iets meer bracing. Dus je doet meer moeite voor hetzelfde. En als dat blijft gebeuren, zoals je zegt, ga je steeds meer smokkelen om maar...
Dus jij doet de perceptie van hoe zwaar het voelde je ook log.
Ja, eigenlijk wel. Want ik heb
scoren toekennen.
Bij mij gaat het nooit naar RPE van 10. Dus de perceptie dat het gewoon moeilijker dan dit bestaat niet, dat is nooit.
Ja.
Dus het zal zeg maar tussen de 8 en de 9 liggen. En nou, ik weet gewoon van mezelf, ja, ik kan nog een rep doen, maar dan gaat het richting die 10. Dan ga ik echt alles geven wat er mogelijk is. En daar wil ik niet naartoe, want dat offer je zoveel herstel op voor dezelfde stimulatie dus. Want je doet evenveel reps. Dat het niet waard is. Dus dan weet ik automatisch, ik moet nu al volume gaan droppen als preventie voor het geval dat ik net een week of twee te lang doorga en ik dus misschien wel spiermassa op ga offeren omdat ik gewoon niet kan herstellen.
Ja.
Dus op die manier kan je het echt nog best wel ver van tevoren voorkomen. Maar dan moet je ook wel de ervaring daarin hebben natuurlijk.
Ja, want we hadden het natuurlijk net over intensief trainen. Nu nog steeds trouwens. Maar wat jij natuurlijk ook vaak aankaart voor een goede leg day, heb je eigenlijk ook best wel goede conditie nodig.
Ja.
We hebben het in de vorige podcast uitgebreid gehad over dat jullie je cardio moeten gaan doen. De meeste mensen luisteren het ook tijdens hun cardio sessie. Dus ja, dat is heel goed, jongens.
En daar krijg je niet een bias. Ik
vraag hoe het verschil
was. Jay kapte nog even gewoon mee, omdat hij buiten
adem... Maar mijn ex-squad was goed, toch?
Je ex-squad was netjes, maar de split-squad zei je in het begin, laat me zitten.
Ja,
dat was
klaar.
Split-squad.
Ja, helemaal stuk. Ja, helemaal stuk.
Ja. Ja, want wat is een beetje, want daar wilde ik eigenlijk op afgaan. Want we hebben natuurlijk ook al vaker met Wesley in de podcast gehad over het melkzuur wat op een gegeven moment gaat optreden. Zou je dat misschien eventjes kunnen toelichten wat er precies gebeurt bij verzuring, bij tekort aan zuurstof? Dat hele proces van de eerste rep tot falen, om maar zo te zeggen.
Ja.
Want ik denk dat daar ook nog een beetje, daar komen we dan zo meteen weer op met conditie, maar dat er natuurlijk ook wel verschillen te maken valt.
Ja. Even heel biochemisch gezien, op het moment dat je beweging moet gaan leveren, moet er energie gecreëerd worden. Energie creëer je door voedingsstoffen te verbranden. En preferent bij krachtsport is dat glucose. Glucose gaat door twee verbrandingsstappen heen, door de glycolyse. Dan wordt er een klein beetje ATP, dat zijn kleine batterijtjes, gevormd die de spierbeweging mogelijk maken. Dat is een anaeroob proces, dus daar is geen zuurstof voor nodig. Dan komt het verbranden van de glucose, of eigenlijk is dat dan acetyl-CoA in de mitochondria. En dan breek je de glucosemoleculen verder af en er komt heel veel energie bij vrij. Maar dat is wel een heel zuurstofintensief proces. Er komt veel meer ATP vrij dan in de glycolyse.
15, 16 keer of zo.
Zoiets. Volgens mij komt er iets van 30 om erbij ATP vrij. Twee. Ja. Dus dat is een heel groot verschil, alleen dat kost tijd en dat kost veel zuurstof. En in het doen van herhaling is daar eigenlijk geen ruimte voor. Het is voor een heel erg groot deel is het een anaeroob proces. En wat is nou het nadeel aan glycolyse? Glucose wordt omgezet in pyruvaat. En pyruvaat kan dus of naar acetyl-CoA en mitochondriën in voor verdere verbranding. Of het wordt omgezet naar lactaat. Nou, lactaat geeft, bij het vormen van lactaat komt zuur vrij, dus dan daalt de pH in het spierweefsel. Aanvankelijk is dat een heel prettig proces, want een lagere pH zorgt voor vaatverwijding en zorgt ervoor dat zuurstof makkelijker vrijkomt van hemoglobine. Dus aanvankelijk is het een heel adaptief proces, wat vooral functie heeft op het moment dat je dat zuurstof ook echt gaat gebruiken. Maar ja, in het doen van die herhalingen ga je die zuurstof niet gebruiken, want je zit nog steeds heel erg op die glycolyse. Lang verhaal kort, in een aantal herhalingen, zeker bij spierhypertrofie en maximale krachten, dan komt er enorm veel melkzuur vrij om die energie te genereren voor de spierbeweging. Uiteindelijk zakt die pH zoveel dat het eigenlijk je spiercellen verkrampt dat die spierbeweging niet meer kunnen uitvoeren. Dus hoe zorg je er nou voor dat het proces alsnog zo lang mogelijk plaatsvindt? Nou, uiteindelijk door meer spiermassa te creëren, door de doorbloeding van spierweefsel te verbeteren, waardoor het lactaat melkzuur makkelijker afgevoerd kan worden. En de conditie van je lever is ook belangrijk, want lever breekt lactaat weer af. We zetten het eigenlijk weer terug om in glucose.
Dus niet te veel alcohol?
Ja, nou ja, alcohol is om een van de redenen waarom het slecht is. Inderdaad, de leververvetting door overgewicht is een van de processen waarbij de lever minder goed gaat functioneren. Dus dat is het proces waarbij je uiteindelijk verzuring hebt. Het is letterlijk wat er gebeurt. Er is een lagere zuurgraad in het spierweefsel, waardoor je uiteindelijk komt tot falen.
uitgebreide uitleg. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ik heb weer wat
biologie gehad.
Ik leer zoveel.
Ja, ik en als nooit... je zo ver doorgaat dat je misselijk wordt en over je nek gaat, dan ben je die lactaat dus kwijt voordat het omgezet kan worden naar glycogeen of glucose. En dan kan je heel effectief afvallen.
Ja.
Nee, kortom, leg day totdat je gaat kotsen.
Dan verlies je een hoop energie op je
einde. Ja. En dat proces van verbranden van glucose in mitochondriën noem je oxidatieve fosforylering. Even heel erg de elektronentransportcyclus is dat dan. Als je heel erg laag in je pH zakt, een van de bijwerkingen van acidemie, dus de medische term voor verzuring, is overgeven.
Ja.
Als je verzuurt doordat je bloedvergiftiging hebt of doordat je een ketoacidose hebt, dus een noodgeval bij mensen met een insulinedeficiëntie of type 1 diabetes, die komen soms brakend binnen. Die hebben dan een pH in het bloed van 6,9. Ja, dan ga je overgeven. Maar als je iemand in een fanatieke trainingssessie tot falen, of mensen die bijvoorbeeld 2 minuten voluit gaan rennen of zwemmen, ja, die kunnen soms ook brakend over de kant hangen in het zwembad, omdat die letterlijk een pH van onder de 7 ontwikkelen. Dan heb je gewoon te veel melkzuur opgebouwd. Dat moet eraf, dat moet eruit, dat moet de lever verwerken. Ja, braak is een manier om ook je zuurgraad in één klap goed te herstellen. Maar uiteindelijk zou je dan toch meer spierconditie moeten opbouwen, betere doorbloeding en betere leverfunctie om dat zuur af te kunnen voeren.
Oké, duidelijk. Ja, want het belang van cardiovasculaire gezondheid is zeker belangrijk bij training. Ik heb wel eens een paar keer een leg day met jou meegedaan. Was niet grappig. Mijn conditie was gewoon te kort daarvoor. Wat zouden jullie een beetje zeggen als we dan eventjes kijken naar bijvoorbeeld een push, pull en legs? Daar zit natuurlijk ook wel een beetje verschil qua rust tussen wat je tussen die sets doet, denk ik. Toch? Want een setje benen lijkt mij toch wel even wat taaier dan chest. Wat zijn voor jullie een beetje de vuistregels daarin?
Ik heb niet echt dat je een vaste rusttijd moet aanhouden. Ik denk dat je heel erg moet kijken van, kan ik mijn prestatie weer even naar of daar heel dichtbij komen? Ben ik op dat punt? En kijk, er zit wel verschil tussen, is dat 3 minuten, is dat 5 minuten, is dat 10 minuten? Bij 10 minuten denk ik wel van, de meeste wel wat anders in mijn entree. Maar als je, of nou, laat het geen 3 minuten is of het is 3:30, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus daar moet je niet te druk om maken. Dus ik geloof niet dat een mega verschil voor resultaat geeft. Maar uiteindelijk is het voor meer van, oké, kan ik echt de prikkel geven die ik wil geven? Ben ik mentaal klaar? Voelt mijn lichaam klaar om dat te bereiken? Dat is denk ik het meest belangrijke. En ik denk eerder dat het probleem is dat mensen te weinig rusten soms.
Ja.
Waardoor ze het niet redden. Want als je na 30 seconden denkt, ja, ik verveel me, ik ga maar weer.
Mm-hmm.
Ja, dat wil niet zeggen dat je energiesysteem is aangevuld. Bijvoorbeeld wat iedereen net uitlegde met het ATP-systeem. Ja, om dat weer op een beetje volledig 100% aan te vullen. Ja, dan ben je wel 2 minuten bijna verder voordat het een beetje in die buurt komt.
Ja, extra creatine nemen.
Dat helpt iets, maar je hebt nog steeds nodig dat het proces weer gevuld wordt. En dat is wel belangrijk.
Creatine reminder voor de luisteraar trouwens bij deze. Mocht je creatine nog niet gehad hebben vandaag, neem het eventjes. Er wordt oprecht best veel gevraagd om creatine reminders door mensen. Ze vinden het echt helemaal geweldig.
Maar dat wel een hele grote keer zijn. Is van inderdaad, doe je een bicep curl of doe je een Bulgarian split?
Ja.
Daar zit natuurlijk een mega verschil bij van hoeveel ATP je daadwerkelijk gebruikt.
Ja.
Daar zit nog een groot
Ja, ga verder.
Nou, vooral het verschil in die oefeningen is, ik let vaak op 3 dingen om de rusttijd te bepalen. Ja. Dus eigenlijk 2 van die dingen hebben meer te maken met je uithoudingsvermogen. Zoals, ben je zwaar aan het ademhalen? Of is je hartslag nog te hoog? Ja, bij een bicep curl gaat dat nooit gebeuren. Dus hoef je alleen maar te letten op de lokale vermoeiing van die spier. Als die inderdaad, als die melkzuur weg is, die verzuring is minder, ATP is aangevuld, dan kan je gewoon weer gaan. En dat kan 60 seconden zijn.
Ja.
Maar bij een hele zware squat kan er zomaar 3 tot 5 minuten misschien wel zijn, voordat je weer het gevoel hebt, oké, mijn ademhaling is weer normaal gekomen, hartslag is laag genoeg, zeg maar onder de 100 bijvoorbeeld.
Ja.
En de lokale vermoeidheid is weg. En dan kan je weer beginnen. Omdat je, als je net te vroeg begint, zijn juist die paar reps die je niet doet, we hadden de stimulerende reps geweest voor spierprikkel. Ja. Want als je te vroeg begint, is het meer een prikkel voor jouw uithoudingsvermogen. Omdat je nog niet, ja, je bent nog niet vers genoeg om te gaan squatten bijvoorbeeld. Dus jouw adem zit nog te hoog. Je hebt zuurstof tekort. En dus dan train je meer dat systeem dan de lokale spier. Dus op die manier wil ik altijd, ik ben een bodybuilder, dus mijn doel tijdens de krachttraining is maximaal spierprikkel en niet mijn uithoudingsvermogen op dat moment. Die wil je rondom de training of buiten de training aanpakken. Dus op die 3 dingen let ik. Dus ja, inderdaad op de isolatieoefeningen, kleine spierroepen, is daardoor de rusttijd gewoon korter dan bij de grotere oefeningen.
Wat is het verschil, hè? De geïsoleerde oefeningen, dan heb je die verzuring heel lokaal in het spierweefsel, waardoor die spieren op een gegeven moment gewoon niet meer functioneren door de enorme daling van de zuurgraad. Maar bij grote compound oefeningen is de verzuring op zo'n groot niveau dat de zuurgraad in het algehele bloed begint te dalen. En daarom voel je die vermoeidheid veel meer. En de verhoging van je hartslag en je hartminuutvolume is vooral om ervoor te zorgen dat er zoveel bloed door de lever gaat dat het al dat melkzuur weer omgevormd kan worden. Ja. Dus dat belast je systeem op een hele andere manier dan maar geïsoleerde oefeningen.
Het is allemaal met elkaar verbonden wat dat betreft.
Ja, zeker.
Ik heb een leuke vraag voor je. Want ik heb vorig jaar dus een prepvideo van Chris Bumstead gezien. Die deed een Smith Machine Squat. Waar volgens mij hartslag echt 180 schoot. En dat trok hem in een minuut trok hij hem terug naar 80 hartslag.
Nou, wauw. Ja.
Wat voor voordeel heeft dat als je dat kan?
Nou, ik denk dat je dan een enorme goede metabole gezondheid hebt. Dat je dus heel snel in staat bent om een complete staat van verzuring kwestie van een minuut weer om te buigen naar compleet herstelvermogen.
Heeft hij toen zitten of liep hij toen?
Hij zat voorovergebogen op een bankje.
Ja. Okay.
Ja, dat viel me wel op.
Hij zit in een
positie dat ik denk van, jij kan nu zo zuurstof halen. En je voert ook wel makkelijk af.
Ja.
Ik denk wel dat hij daar training in heeft gehad. Want wat ik zag, die deed denk van, je weet exact hoe je moet ademen om dit voor elkaar te krijgen. Ja.
Maar daar is één mond uit misschien.
Ja, dus ik weet niet meer precies wat hij toen deed. Maar ik weet dat hij ging zitten. En ik denk van, je bent nu een bepaalde techniek aan het doen. Waardoor je waarschijnlijk iets doet. Waardoor je iets voelt.
Klopt. Hij heeft ook ademhalingstechnieken. Heeft hij ook over verteld. Ook backstage. Om die zenuwen onder bedwang te houden. Zo'n hartslag daar te laten dalen. Dus dat is wel, hij heeft heel veel trainingen daarin gehad. Dat is wel interessant. Ja. Dat zoveel invloed heeft ook op zijn prestaties eigenlijk in de gym.
Dat is mooi. Ja, dat is een techniek. Hè. Je kan zeker voor oefeningen uit zou je kunnen hyperventileren. Wat je daarmee doet zijn twee dingen. Je zorgt ervoor dat je CO2-spiegel heel erg daalt. Want door hyperventilatie blaas je CO2 af. En dat verhoogt de zuurgraad juist in het bloed. Dus je creëert een extra buffer voor het ontstaan van een verzuring. En doordat je heel erg hoog in je zuurstofspannen zit, door het hyperventileren, zorg je er ook voor dat zodra de beweging eindigt of de inspanning eindigt, dat er heel veel zuurstof ter plaatse is om zo snel mogelijk weer die ATP-voorraad te herstellen. Dus met ademhalingstechniek kan je denk ik een heel groot deel ondervangen. Al kan ik me moeilijk voorstellen dat je dat voor elke werkset gaat doen. Dan wordt het wel een beetje vervelend. Maar in zo'n situatie, zo'n voorbeeld, kan het wel relevant zijn.
Dus in ieder geval om eventjes samen te vatten in het kader van rust tussen de sets. Jij kijkt vooral heel erg naar je ademhaling. Daar wil ik het zo meteen ook nog eventjes over gaan hebben. Hartslag rond de 100. Is dat ook iets waar jullie een beetje...
Gewoon een getal.
Ja.
Als je dat standaardiseert en je hebt op dat getal een gevoel, nou kan ik door, dan bij de aanhouden.
Ja.
Maar dat is ook per persoon misschien net wel...
De hartslag verschilt per persoon. Dus dus dat maakt lastig.
Ja, die van mij zit in rust onder de 40. Dus dan krijg ik een melding op mijn Apple Watch van pas op.
Heeft hij nog?
Dat gaat gewoon. Nou, dan zegt hij letterlijk pas op. Dan denk ik ook, waar moet ik op passen? Ja? Is dat trouwens nog, misschien is dat leuk om aan Diederik te vragen, de range van je hartslag. Bijvoorbeeld onder de 40, is dat gevaarlijk? Of heb je dan zo'n sportershart waar ze het altijd over hebben?
Kijk, je moet het zo zien. Er zijn twee krachten die inwerken op je rusthartslag. Dat is het sympathische zenuwstelsel. Dat is het zenuwstelsel dat geactiveerd wordt bij inspanning. De fight, flight, fright reactie. En dat is natuurlijk wat er actief is als je bezig bent met sporten. En dat verhoogt je hartslag. En de andere kant is het parasympathische zenuwstelsel. Dat is het zenuwstelsel dat dirigeert dat het lichaam in rust is. En dat zorgt voor verhoging van de darmactiviteit, verlaging van de hartfrequentie, etc. En die balans die is van belang. En die zorgt ervoor dat op het moment dat je gaat slapen in rust bent, dat het sympathische zenuwstelsel helemaal afgeschakeld is. En dat vooral de dominantie is van het parasympathische zenuwstelsel. En hoe meer je conditioneel goed in elkaar zit, hoe sterker de daling van de hartfrequentie. Dus het is in zekere zin een surrogaat marker voor jouw conditie. Dat geldt ook voor hartslagvariabiliteit. Dat wil zeggen dat als je 60 hartslagen in een minuut hebt, dan is dat niet 60 keer exact een seconde, maar de ene keer 0,95 seconden, de andere keer 1,05 seconden. En hoe groter die variatie, hoe beter dat eigenlijk is voor je conditie, voor je cardiovasculaire gezondheid. En over het algemeen is dan ook je rusthartslag lager. Ik heb op de hartafdeling gewerkt op de CSU, waar mensen aan de monitoring lagen. En soms dan zagen we wel eens hartfrequentie tot aan 35, tot aan 40. Zolang het een sinusritme is, dat wil zeggen de boezems van het hart regelen dat hartritme. En verder zit er geen verstoring in. Helemaal prima. Niet gaan rennen, niet gaan masseren, geen AED pakken. Gewoon lekker laten gaan. Dus als iemand dan ook nog gewekt kan worden, want dat deden we dan wel eens van, jeetje, dat is wel heel erg laag. Even schudden, ogen open, godzijdank, hij leeft nog. Maar dat, weet je, zolang het een gezonde hartritme is, een sinusritme, dan is dat helemaal niet relevant. Heb je een hartslag van 40, ben je dan duizelig, kan je niet makkelijk opstaan uit de stoel. Of heb je wel eens flauwvalneigingen? Ja, dan moet je je gaan afvragen, heb jij wel een gezond hartritme? Dan is een hartfilmpje wel eens nuttig om te maken. Is dat basishartritme goed? of een holter waarbij je 24, 48 uur lang iemands hartritme registreert. En kijkt of er ritmestoornissen zijn. Ja, dat is niet prettig en zeker niet om mee te slapen.
Ja, dat heb ik één keer gehad. Maar dat is met slapen echt, je wordt elke keer met zo'n meting word je gewoon wakker.
Ja. Ja, jij bedoelt de 24 uur bloeddrukmeting bedoel je. Maar de holter wil zeggen een soort hartfilmpje, maar dan de hele tijd door. En dan kan je de software die analyseert dat dan en kijkt, ja, wat voor ritmeveranderingen zijn er nou? Lang verhaal kort, nee, maakt eigenlijk niet uit. Het is zelfs een goed teken als je een hele lage rusthartslag hebt. Maar mocht je twijfelen of mochten de klachten zijn, die doen wijzen op ritmestoornissen zoals flauwvallen of heel vaak duizelig zijn, dan kan het de moeite lonen om een keertje een hartfilmpje te laten maken. Hmm.
Is bij jou dan in de nacht ook niet nog lager dan dat? Bij slapen?
Oh, ik meet mijn hartslag eigenlijk niet. Maar het zit wel rond dat als ik bijvoorbeeld een middagdutje doe, dan zit hij wel ook tussen de 35 en de 40.
Van mijn vrouw die komt tot 39, 40 aan, net zoals soms. Oh. Ja. Ja, ik zit ook onder de 40 bij het slapen, maar niet overdag.
Nou, dat is echt als ik stil zit.
Maar in principe wat er zou moeten gebeuren, is dat jou na de eerste maaltijd zou die moeten stijgen. Na de tweede maaltijd zou die weer moeten stijgen, dat midden van de dag. Dan wordt hij weer af te vlakken. Dat zou die ideaal zijn. Ja. Dus dat is hoe je het eigenlijk moet zien. Maar hetzelfde met je lichaamstemperatuur, die zou ook moeten stijgen. Dat zijn
Ja, dat heb ik wel na maaltijd, dat hij dan wel omhoog gaat. Alleen, het is gewoon echt bijvoorbeeld als ik gevast ben tot 1 uur... en ik ben dan achter mijn bureau aan het werken om 11 uur, om maar zo te zeggen. Dan is die, dan krijg ik die melding soms. Dat hij zegt van, joh, pas op, hij is erg laag. Maar de laatste tijd denk ik dat is dus niet, want dan ben ik al 's morgens geweest trainen of ik heb al een rondje gelopen. En dan zit hij altijd gewoon tussen de 60 en de 80. Dus... Alleen, ik vind dat het wel grappig dat zo'n Apple Watch dan zegt van pas op. En ik van,
moet
mijn vinger in stopcontact zo worden.
Ja. Zo'n fly ook niet in het ziekenhuis. Als die onder de 40 is, dan moet je nog blijven liggen. Dan moet die eerst erboven zijn, dan mag je pas niet naar huis.
Een rondje rennen en dan mag je gaan.
Of de trap op en af.
Is die wel leuk van, met HRV, doe je daar überhaupt iets mee voor jezelf?
Nee, maar niet. Ik kijk alleen naar de rusthartslagtrends en qua voor haar stijl. En dat die, ik vind het ook wel belangrijk dat die omlaag gaat tijdens slapen, vind ik voor zelf altijd belangrijk dat daar in ieder geval een verschil in zit. Dat ik bijvoorbeeld, wat jij vaak zegt met de cafeïne, bijvoorbeeld dat niet mijn slaap verstoort, dat die hartslag in ieder geval wel een verschil laat zien, dat soort dingen. Maar HRV inderdaad niet. Nee.
Jij wel?
Ik heb er wel eens naar gekeken, maar ik merk meer voor productiviteit en hoeveel stress je ervaart, daar heeft het meer invloed op. Daar zie ik het wel, want als ik hele drukke periodes heb, wordt mijn HRV echt super laag.
Ja.
En ben ik laatst op vakantie, dan schiet hij in één keer helemaal omhoog. Dus daar zit wel een groot gat.
Dus het is een hele mooie surrogaatmarker van stress. Dat is zeker waar. En ook voor overtraining kan het wel een indicatie zijn.
Ja.
Want dat is dus wanneer dat sympathische zenuwstelsel, dat jouw lichaam in een actieve setting zit, constant actief is. En dus die HRV dempt en dat je rusthartslag verhoogt. Dus het zegt iets over je cortisolproductie, je stressprikkels.
Nou, ik was dus inderdaad met ondernemers gaan kijken van, is dat een marker waar ik misschien kan herzien dat ze minder volume moeten draaien.
Ja.
Maar het is best wel lastig, want hij varieert zo extreem. Dat, ja, ik probeer dan een week gemiddelde te nemen en dan krijg je dus week 1 en week 2 zit er een heel groot verschil tussen. Ja. Maar ook met de input van de persoon van, ja, is er een heel stressvolle week geweest of niet? Maar het is best wel moeilijk om het daarop bij te stellen.
Ja. Ik denk dat de accuratie of de nauwkeurigheid van je meetapparatuur, zoals vaak een smartwatch, misschien ook niet goed genoeg is.
Het is nu niet betrouwbaar genoeg.
Nee.
Ik dacht van, ik kan het bijhouden en kijken of ik iets kan vinden. Maar
als het niet
betrouwbaar genoeg is.
Nee.
En we zien bij mannen die anabole steroïden gebruiken, we zien we eigenlijk vrij abrupt, vaak al in de eerste week van een cycle, zien we die HRV zakken. Rusthartslag verhogen. Dus uiteindelijk verwacht je dat door de verandering van de hartspier wel iets met een rusthartslagfrequentie kan gaan gebeuren. Maar je ziet eigenlijk doordat het sympathische zenuwstelsel actiever wordt gemaakt onder invloed van anabole steroïden, dat dat vanaf week 1 al verandert. Heel opvallend.
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Ja, dan had ik eigenlijk nog het onderdeel ademhaling. En dan eigenlijk voornamelijk kijk ik eventjes naar de drie bodybuilders hier. Of in ieder geval...
Ik haal ook adem hoor.
Ja, nee, maar meer in de zin van hoe doen jullie het optimaliseren van ademhaling voor tijdens je training? Jij mag daar ook op ingaan hoor, Diederik. Maar
ik ken mijn plek.
Ja, waar ik voornamelijk op focus is zeker aan het einde van de set. Dan wordt adem super belangrijk. Natuurlijk wil je alle keer herhaling wel ademen. Maar ik merk, zeker als ik mensen coach op... Eigenlijk ademhaling, dus niet eens herhaling meteen, maar gezegd, nu in, blaast nu uit, doen ze zo 15 reps meer. Door alleen dat al goed te volgen. Dus daar denk ik dat de meeste winst voor de meeste mensen wat te boeken is, door gewoon blijf ademen. Want zodra je adem vasthoudt, bouw ook lactaat op, ben je af.
Ja.
Dus het gewoon gaat heel snel. Dus, en voornamelijk wat mensen moeten hebben, uitblazen is het belangrijkste. Ja. Want heel veel mensen hebben meer zuurstof, dat werkt ook negatief. Dus uitblazen is veruit het meest belangrijke en dat is wanneer je kracht zet.
Ja.
Ja, dat is gewoon diep inademen wanneer je in een negatieve rep zit en hard uitademen.
Ja, eigenlijk moet je dat onbewuste verband met elkaar vastleggen, dat moment, automatisch gaat.
Bij mij gaat het, als ik erover nadenk, redelijk automatisch. Nu, als je daar gewoon lang genoeg hebt gedaan, dan voelt het ook gewoon natuurlijk. Andersom, bijvoorbeeld, ik ken een bodybuilder, die deed dat omgekeerd. Ja. Bij een leg press, omdat hij, als je inademt, op een gegeven moment komen die knieën tegen de buik aan. Dus ja, hij kan niet verder. Dus hij ademt uit en dan gaat hij naar beneden. En dan ademt hij in bij naar boven drukken.
Ja.
En hij zei, ja, nu haal ik alle kracht tenminste puur en alleen uit de spieren. Niet uit die druk van mijn core, zeg maar.
Ja.
Alleen bij een leg press zou dat misschien kunnen. Maar bij een squat en zo zou ik niet adviseren. Nee.
Dan blijf je gewoon onderin liggen. Ja, ja, oké. Okay.
Dus het advies is tegen Valsalva in de meeste situaties. Dus dat je adem vastzet. Dat doe je dan liever niet?
Echt vastzetten met kracht geven doe ik liever niet. Zeker niet met benen trainen. Liever gewoon, nou ja, uitblazen
van uitblazen.
Gecontroleerd uit. Het ligt aan de herhaling. Kijk, doe je 3 herhalingen, kan je zo'n zuurstof wel.
Ja, maar weet
maar doe je 10 of 12, dan wordt het wel een andere verhaal. Want dan wordt zeker als je gewoon naast een tempo van 3-0-1-0, dan doe je 4 seconden over een herhaling. Dan moet je 40 seconden inhouden. Ja. Dat is best wel lang. Ja. En dan denk ik wel dat je behoorlijk op lactaat heel snel opbouwt. Ja. Dus dan wil je juist wel blijven ademen.
Ja, en wat ik die vraag die krijg ik op social best wel redelijk. Dat gasten die, weet ik veel, een legpress doen. Die net beginnen met trainen. Die echt met knallende koppijn van het apparaat aflopen. Okay. Omdat ze dus die adem in hun kop gaan persen. Ja, dat is echt gewoon niet handig, je laatste reps. Dus dat, ook dat kan je voorkomen door gewoon, adem gewoon uit. Of blaas uit, hoe je het ook doet, met kracht geven.
Ja.
Geldt in principe voor elke oefening.
Er is nog een reden waarom het niet goed zou zijn. Op het moment dat je Valsalva doet, je adem vastzet, bouw je hoge druk op in je borstkas. En dat zorgt ervoor dat de veneuze return minder wordt. Dat is een ander woord voor hoeveel bloed kan er nou terugstromen naar het hart.
Ja, natuurlijk.
Om weer doorgepompt te worden. Want als er hoge druk zit in je borstkas, dan is het moeilijker voor bloed vanuit je benen om terug te stromen naar je hart.
Dat
dus je wil juist...
Ja, dat is mijn deadlift zo.
Ja, dat is helemaal wit worden en in lekkers heb ik ook wel eens mensen dat al bloed in die benen blijven zitten.
Ja.
En als zij denken helemaal weer
een goede pomp.
Ja, dat op het apparaat helpt wel een beetje.
Is voor het afvoeren van je lactaat niet ideaal.
Nee. Ja, oké. Okay. Ja, ik had verder ook nog genoteerd het essentie van loggen. Ja, jij bent er zelf altijd, of in ieder geval jullie zijn allemaal heel erg fan van. Maar ik weet dat jij natuurlijk altijd op je telefoon altijd alles bijhoudt. Dus het is voor jou eigenlijk de maatstaf om te weten bijvoorbeeld in prep wanneer je volume moet gaan afbouwen. Omdat je ziet dat je niet herstelt. Ja, het loggen, we kaarten het vaker nog altijd aan in de podcast. Welke app gebruikt jij er altijd voor?
Voor Android, Simple Workout Log.
Ja.
Dat is letterlijk de meest simpele versie die er bestaat.
Ja, voor Apple is voor mij Strong een van de meest populaire.
Rapcount, zelfs
Strong Rapcount, ja.
Notities werkt ook wel, maar jij weet gebruikt.
Ik doe het gewoon in spreadsheets.
Ja, dat heb ik ook.
Jeetje. Ja.
Moet je dat daarna pas doen dan, of niet? Of
nee, tijd? Ja, kijk.
Ik heb gewoon Excel stakje open.
Ja, je hebt die Google Sheets. Nou, ik heb gewoon hier mijn training in staan. Jou ook gewoon op deze manier bij.
Oké. Okay.
En tabbladen zijn gewoon je trainingen.
Ja, ja. Okay.
Voordat je dan gelijk dat hele analyse erop maakt, dan gaat het stuk sneller dan.
Jawel. Ja, het enige voordeel van zo'n app is dat je dus vaak ook een timer erbij hebt en dat soort dingen. Dat je heel makkelijk binnen één overzicht zonder afleiding. Oké, de set is klaar, je hebt gelokt, ik druk op play. 3 minuten rust, ongeveer waar je normaal gewend bent. En hij geeft aan, oké, nu is de volgende set. En als je dan klaar voelt, dan kan je gaan. Dus als het, blijf ik een beetje in die zone zitten, zeg maar. Maar voor de rest, dat zou nog voor analyse nog wel handiger zijn, inderdaad.
Ik heb als cliënten die echt handig zijn met dat soort dingen, die maken dat tabellen en fietsjes van. Nee,
dat ziet er echt gaaf uit.
Dat is wel leuk.
Ja, dat werkt heel goed voor.
Ja, die maken er een analytische hobby van.
Ja, dat is echt niet normaal wat mensen soms
ook kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat het loggen juist motiverend ook kan werken. Want als je kleine stapjes progressie.
Wat met loggen gaat zijn, van stel iemand zou beginnen met loggen en die doet 6 maanden lang, op een gegeven moment word je bang voor je training.
Ja, ja.
Dan zie je dingen staan die je moet gaan doen, je denkt, dat is een hele zware training. Klopt. Maar dat is omdat je op dat niveau gekomen bent. En dan moet je juist doorgaan, want dan kom je uiteindelijk verder. Ja. En dat is wel vaak waar mensen op een gegeven moment fout gaan. Dan denk ik heb vandaag ben ik moe, dus ik ga het niet doen. Nee, je moet het gewoon doen.
Ja.
En dat is wel de realiteit.
Ja. Ja. Ja.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat je kleine stukjes progressies anders niet ziet of mist. En dat kan juist heel motiverend zijn om steeds...
Een half kilo toevoegen. Dat doet wonderen op lange termijn.
Ja.
Die week vond het niet zo bijzonder, maar doet wel een jaar lang. En je gaat schrikken wat het uiteindelijk doet.
Maar dat is zonder nog eigenlijk niet te doen.
Nee. Daar laten superveel mensen gewoon basisprogressie liggen.
Ja. Ja, je hebt zelfs apps die aangeven. De Renaissance Periodization app bijvoorbeeld. Die kan je binnen de app ook aangeven hoe moeilijk vond je de set. Dus de ene keer doe je 10 keer 100 kilo. En de volgende keer ook. Maar jouw RPE, dus hoe moeilijk voor je de set, gaat de punt omlaag. Dus je hebt vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld. En dan die app zegt dan, hey, je bent vooruit gegaan en die adviseert dan, oké, vond het makkelijker, volgende keer kan je dus 5 kilo erop plakken, bijvoorbeeld. En die geeft jou dan een advies op basis van een algoritme. Dus die heb je ook nog. Dus dat gebruiken heel vaak heel veel mensen die qua loggen net iets te lui zijn om erover na te willen denken. En die app geeft jou gewoon, oké, dit is ongeveer wat je de volgende keer zou kunnen doen als een iets meer reps of iets meer gewicht aan de hand van wat jij hebt ingevoerd in de vorige keer. Dus dat is altijd ook nog een optie.
Ja. Al met al, log je workouts. Goed nieuws trouwens, wij zijn ook bezig met in de Sportpoeder app dat je binnenkort gewoon gratis kan loggen. Dus dat is ook altijd makkelijk. Verder heb ik dan als laatste punt, belang van de cardiovasculaire gezondheid. Hebben we in de vorige podcast uitgebreid besproken, dus heb je die nou nog niet geluisterd? Waarschijnlijk wel, ga dat eventjes doen. Maar een algemene samenvatting, probeer gewoon denk ik 10.000 stappen per dag te zetten. Dat is een goede...
Ja.
5 is minimaal.
Ja, het ligt een beetje aan wat voor werk je doet. Want als je echt een baan hebt waarbij je echt vast zit, als het ware, dat je niet kan staan.
Zoals wij nu zitten.
Ja, dan wordt het sommige dagen wordt het echt wel uitdagend. Ik heb wel eens mensen gehad die gewoon zeggen, ja Frank, het is gewoon niet realistisch. Ik heb 2 kinderen, ik heb een baan waar ik de hele dag moet zitten, ik ga dat niet redden. Maar dan moet je wel een vorm van andere vorm van cardio ergens in inplannen, dat in tijdsefficiënter kan.
Ja,
dat is het enige probleem, daarmee is inderdaad de tijd. Hè?
Ja.
Stappen zetten duren het allerlangste, alle vormen van cardio in principe.
Ja.
Maar het is wel een fundering die je dan iedere dag kan toepassen voor je algemene gezondheid.
Voor de meeste mensen zeg ik gewoon, koop een hond. Dat doet echt wonder.
Ja, precies. Daar heb je geen keus.
Ja, dat moet je wel. Dan zit hij ook heel zielig aan te kijken en dan scheidt hij gewoon je bank.
Alleen voor het fietsen zijn de stappentellers soms heel, heel vervelend. Van, heb je een half uur op de fiets gezeten en zijn er 500 stappen.
Ja.
Dat is heel demotiverend.
Ja.
Dan kan je weer de functie fietsen aanzetten en dan geeft hij ongeveer weer.
Ja, oké.
Dan kijkt hij meer naar je hartslag inderdaad. Maar het valt in ieder geval heel erg tegen wat een half uur op de fiets doet.
Als je omzet, 10 minuten lopen is ongeveer 1000 stappen. Dus dan als je dan een half uur fiets hebt, is het 1000 stappen.
Ja.
Dan kan je die keer zijn. Dan
je kan ze niet stiekem toevoegen aan je stappenteller.
Nee, helaas. Ja, zou cardio bijvoorbeeld, want het onderwerp van deze podcast was natuurlijk de optimale split.
Ja.
Eigenlijk hoort cardio daar ook gewoon in thuis.
Ja, als je uiteindelijk verder wil komen, heb je het absoluut nodig.
Voor die leg day sowieso.
Ja, zeker, gewoon de spierconditie in je benen heb je gewoon nodig om de herhalingen te halen die je moet halen. Ja. Anders ga je het gewoon niet redden. Dus dat gaat een heel belangrijk onderdeel worden. Kijk, ga je superveel cardio gelijk moeten doen? Nee, maar je hebt wel een bepaalde vorm van conditie nog. Als je de trap oploopt en je bent gelijk buiten adem, ja, dan klopt er iets al niet. Dus dat zijn wel dingen dat ik denk, daar wil je zeker wel verandering maken. Maar als jij merkt, inderdaad, ik zou het gewicht wel aankunnen, maar ik ben gewoon te buiten aan om verder te gaan. Ja, dan is de cardio op een gegeven moment de remmende factor. Dan moet je dat oplossen.
Ja want als jij, je bent natuurlijk wel, ben je nu al echt in prep? Of ben je nu nog gewoon een beetje in bouwfase? Want wat doe jij nu dan bijvoorbeeld aan cardio nu tot nu toe? Naast de stappen die je altijd zet op dagelijkse basis.
De vorige podcast had het ook over gehad van wat doe je na een contest prep. Ja, je hebt een bepaalde hoeveelheid cardio ingesteld in die prep. Hoe ga je dat, die overbrenging doen naar je groeifase? Dus ik eindig vaak gelukkig, nu dat ik maar een half uurtje in de ochtend nodig heb qua cardio voor mijn prep. De rest allemaal in stappen. Dus dat half uurtje, daar hou ik wel zo lang mogelijk vol, in principe. Tot het moment dat je moet kiezen van, oké, is jouw planning zo druk dat die half uur cardio in de ochtend jouw slaap bijvoorbeeld wegneemt, dan zou dat minder slim zijn bijvoorbeeld. Want ja, slaap vind ik uiteindelijk net iets belangrijker dan die cardio als je die 10 stappen plus wel behaalt. Nou, op dit moment, als ik heel eerlijk ben, doe ik te weinig cardio. Dan ben ik gewoon transparant en ik hou de stappen wel altijd vol. Dus dat getal om een smartwatch, die moet gewoon in 10.000 halen, het liefst iets meer. Maar qua cardio, als ik eerlijk zou zijn, dan zou ik eigenlijk, voor mij het makkelijkste, die hit cardio aan het einde van de training, in ieder geval een paar workouts per week, moeten toevoegen voor een optimaal effect.
Ja.
Dan zou ik voor mezelf zeggen, de 10 stappen zijn voor mij gewoon de activiteitsfactor gedurende
de basis.
De basis.
Ja.
En dan de echte cardio, want het staat ook voor cardiovasculair. Ik vind 30 minuten rustig fietsen, ja, dat doet ook niet zo heel veel voor je cardiovasculaire gezondheid, maar die hit cardio na de workout bijvoorbeeld wel. Dus dan zou ik in mijn persoonlijke situatie moeten toevoegen om het nog qua gezondheid beter te doen. En als inderdaad, omdat deze podcast heet de optimale workout split, zou je dat als onderdeel van je split kunnen doen. Gewoon ja, je traint borst, triceps, side delts en 15 minuten battle ropes bijvoorbeeld. Zit er gewoon in, punt. Ook al hebben we er geen zin in. Maar ik denk als het onderdeel is van je routine en daar staat er gewoon, dat je het dan veel vaker doet. En op een gegeven moment denk ik nog zelfs naar uitkijkt. En om die uitdaging aan te gaan.
Ik heb wel eens challenges gehad. Dat ik bijvoorbeeld bij mensen erin had gegeven. 2 kilometer roeien in 10 minuten. In het begin redden mensen het echt voor geen meter.
Ja.
En op een gegeven moment serieus een wedstrijdje. Maar hoe snel dan eigenlijk 2 minuten roeien?
Ja.
Ja, en dan werkt het denk ik gewoon. Dan vind ik het nog leuk ook. De eerste keer krijg ik een momentje van. Ja, van hoe zit ik hier bij mij? Ja, misselijk en dit en dat. En dan lukt het gewoon. Dan worden ze steeds fitter.
Ja.
Ja.
Wel een beetje jammer dat je het laat liggen, Wesley.
Ja,
dat accepteren we eigenlijk niet, hè? Ja, weet ik niet. Disqualificatie?
Als je straks tweede bent op Olympia... Ja.
Dan denk ik dat je hem hier aan tafel hebt laten liggen. En als je het wel haalt, dan zeggen we... Ja, hier aan tafel hadden we jou de realisatie gegeven.
Dat is dan ene signaleren, dus hij weet het nu. Dus dat kan ik ook oplossen.
Ja, dat hebben we.
Volg mijn story.
Graag gedaan.
Kort ga je zien naar die code.
Ik stok achter de deur.
Heeft hij nu misschien toch wel wat aan gehad?
Ja,
dat is een podcast. Oké, nou heren. Weer hartelijk dank voor jullie expertise en jullie ervaring erin. Dank jullie wel. Laat even een like achter, klik op de abonneerknop, geef alle heren eventjes een volg op de socials en een goede dag nog verder. Ciao!
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.